Ik wil nog graag met u die Bijbel opmaken in Johannes 13. En ons lees vers 1 tot 20 en dan vers 31 tot 35. Evangelie van Johannes, hoofdstuk 13. En voor die feest van die Pascha het Jezus, omdat hij wist dat zijn uur gekomen is, dat hij uit hier die wereld zou oorgaan naar die Vader, en omdat hij zijn eigen mensen in die wereld lief gehad heeft, hulle lief gehad tot die einde toe. En gedurende die maaltijd, die duivel had het al in die hart van Judas Iscariot, die zoon van Simon, ingegeven om hem te verraaien, het Jezus, omdat hij wist dat die Vader alles in zijn handen gegeven en dat hij van God uitgegaan is en naar God heen gaan, van die maaltijd opgestaan en zijn boerkleren uitgetrek en een doek geniem en dit om hem vastgemaakt. Daarna had hij water in een bak gegooid en die voeten van zijn discipels begin was en afdroog met die doek wat hij omgehaald had. Hij komt toen bij Simon Petrus en die zegt voor hem, Heere, ga nu mijn voeten was? Jezus antwoordt en zegt voor hem, wat ik doe begrijp jij nou niet, maar jij zal dit hierna verstaan. Petrus zegt voor hem, u zal mijn voeten in der eeuwigheid niet was niet. Jezus antwoordt om, als ik jouw voeten niet was niet, als ik jou niet was niet, had jij geen deel aan mij niet. Simon Petrus zegt voor hem, Heere, niet mijn voeten niet, maar ook die handen en die hoofd. Jezus zegt voor hem, hij wat gewassen is, het niks anders nodig als om die voeten te wassen niet, maar is helemaal rein. En jullie is rein, maar niet allemaal niet. Want hij het geweet wie hem zou verraaien. Daarom heeft hij gezegd, jullie is niet allemaal rein niet. Toen hij dan hun voeten gewassen en zijn boerkleren geneem het, gaan hij weer aan tafel en zei voor hulle, verstaan jullie wat ik aan jullie gedoen heb? Jullie noemen mij meester en heren, en jullie is recht, want ik is dit. Als ik dan, die heren en die meester, jullie voeten gewassen heb, is jullie ook verplicht om elkaar zijn voeten te wassen. Want ik heb jullie een voorbeeld gegeven om, net zoals ik aan jullie gedoen heb, ook zo te doen. Voorwaar, ik zeg voor jullie, een dienstknecht is niet groter als hij hier niet. En een gezant is ook niet groter als die in wat hem gestuurd het niet. Als jullie hier die dingen weet, zalig is jullie als jullie dit doen. Ik spreek niet van jullie allemaal niet. Ik weet wie ik uitverkies het. Maar dat die schrift vervuld kan worden, hij wat samen met mij brood eet, het zij hakskind die in mij opgelegd. Van nou af zeg ik dit aan jullie voordat dit gebeurt, zodat wanneer dit gebeurt, jullie kan gloeien dat het ek is. Voorwaar, ik zeg voor jullie, wie iemand ontvangt wat ik stuur, ontvang mij. En wie mij ontvangt, ontvang hom wat mij gestuurd het. Vers 31 tot 35. En toen hij buiten was, zei Jezus, nou is die zoon van die mens verheerlijk, en God is in hom verheerlijk. Als God in hom verheerlijk is, zal God hem ook in homzelf verheerlijk, en hij zal hem dadelijk verheerlijk. Mijn kinders, nog een klein tijdje is ik bij jullie. Jullie zal mij zoeken, en zoals ik voor de Joden gezegd heb, waar ik heen ga, kan jullie niet komen. Nie. Zo zeg ik nou ook voor jullie. Een nieuwe gebod geef ik jullie, dat jullie elkaar moet liefhebben. Zoals ik jullie lief gehad heb, moet jullie ook elkaar liefhebben. Hieraan zal allemaal weten dat jullie mijn discipels is, als jullie liefde onder elkaar hebben. Hier is die woorden van Christus. Een nieuwe gebod geef ik jullie, dat jullie elkaar moet liefhebben. Zoals ik jullie lief gehad heb, moet jullie ook elkaar liefhebben. Hieraan zal allemaal weten dat jullie mijn discipels is, als jullie liefde onder elkaar hebben. Geliefde gemeente van ons Heer Jezus Christus. Ik zal maar eerlijk wees. Ik vind het nogal moeilijk, hierdie nieuwe gebod van Jezus. Hoe kan je iemand liefhebben wat jou zeer gemaakt heeft? Als die persoon daarmee aangaat. Als je iemand raakgelopen hebt wat jouw leven moeilijk maakt. Iemand wat op jou neerkijkt. Hoe kan jij zo iemand liefhebben? Hoe krijg je het recht? En dan denk jij, van, ja, ik heb het geprobeerd. En ik heb gehoopt dat die persoon zou veranderen. Maar dit werkt niet. En dan moet ik aangaan om die persoon lief te hebben. Hoe krijg je het recht? Die persoon is dit toch niet waard, niet? Begin ons denk. Zo dikwijls is ons lief voor mensen wat voor ons aantrekkelijk is. Wat lieflijk is. En wat ons liefde beantwoordt. Ja, dan kan ik hulle wel lief hebben. Als jij een baba krijgt, nee, dan is het eenvoudig. Wie van ons heeft al een baba gekregen en kan dit recht krijgen om niet voor die baba lief te wees niet? Daar die lieve bondelkie, jij is trots op jouw kind. Kijk naar die lieve gezichtje, die kleine handjes, die bolwangen, die chubby handjes. Ach, te dierbaar. Natuurlijk is je lief voor jouw kind. Maar kijk naar jouw kind 8 jaar later of 12 jaar later. Veroorzaakt problemen, treit er zijn zusje, hij luistert niet. Ja, dan is jouw kind schielijk minder aantrekkelijk en minder lief. Je probeert hulle lief te hebben, dus moet je aan je kind. Maar wanneer er niks in zijn houding verandert, hoe voel je dan? Dus hoe kan jij, en dit is die vraag, hoe kan jij iemand lief hebben wat voor jouw gevoel niet jouw liefde verdient niet? Of dit niet beantwoordt niet? Die persoon wijst dit af, gooit dit weg. Mors ik mijn liefde? Het lijkt niet die moeite waard niet. Jezus zei, een nieuwe gebod gee ik jullie. Dat jullie elkaar moet lief hebben. Zoals ik jullie lief gehad heb, moet jullie ook mekaar lief hebben. Nou, hoe kan je lief hebben, zoals Jezus jou beveelt? Die thema van die preek is, ja, dit kost jou om lief te hebben. Maar Jezus heeft die prijs betaald en Jezus maakt hem zichtbaar in ons liefde. Ja, dit kost jou om lief te hebben. Maar Jezus heeft die prijs betaald, dat is die eerste deel. En die tweede, en Jezus maakt hem zelf zichtbaar in ons onderlinge liefde. Broers en zusters, die Bijbel is niet een boek vol losstaande spreuken, niet, zoals bijvoorbeeld die Koran. Jezus praat niet over liefde als een abstracte begrip, niet. Zomaar 5 spreuken over liefde en dan volgt er weer een ander onderwerp, niet. Nee, Jezus heeft hier op aarde geleefd. In een lichaam van vlees en bloed. Hij heeft lief gehad met hart en ziel. Met lichaam en bloed. Jezus heeft 12 vrienden gehad. En hulle was voor 3 jaar samen met hem. Hij heeft hulle lief gehad. En nu is die einde van zijn leven op aarde nabij. Hij weet het. En Jezus heeft een verraaier toegelaten in zijn inner circle. Judas. Hij heeft zijn hart gekend. Maar Jezus heeft hem niet gekeerd. Nie. Ga doen jouw ding, zei hij voor Judas. En vanaf daar die moment gaan alles vinnig. Hij wordt diezelfde dag nog gearresteerd. Hij wordt ondervraagd. Hij wordt beskimpt. Hij verschijnt voor de gouverneur. Hij wordt vrijgespreek, maar dan gegeersel. En toen voor uren gemartel aan een kruis. En uit een smadelijke dood gesterf. Hoekom laat hij dit toe? Hij weet alles, hij is Gods zoon. Hij is almachtig. Hoekom keer hij niet die onrecht niet? Ik is die goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen ken mij. En ik leer mijn leven af van mijn schapen, zei Jezus in Johannes 10. Zijn liefde is die geheim. Hij geeft zijn leven vrijwillig voor zijn schapen. Dit is waarvoor hij in die wereld gekomen is. Hoe reageer jij en ik als jij slecht behandeld wordt? Dit kan wie is dat daar een slechte dienst is bij het departement. En daar word jij gefrustreerd en woedend door iets. Maar later in diezelfde week of een paar weken later dat je dit wel weer vergeet. Maar denk nou aan die pijn en verdriet wat je ervaart wanneer jouw man of vrouw voor jaren een verhouding met de ander gehad heeft en dit verzwijgt. Skielijk vind je dit uit. Dit veroorzaakt diep wonden. Hoe nader die persoon aan jou is, hoe meer hij of zij jou kan zeer maken. Jezus heeft die verraad van een van zijn vertrouwelingen, zijn discipels, ondergaan. Hoe reageert mens op verraad door een vertrouweling, een vriend, een levensmaat? Kan jij nog daar die persoon lief hebben? Nou, volgens vers 1 van hier die hoofdstuk heeft Jezus zijn volgelingen tot die einde toe lief gehad. Terwijl Judas nog daarbij is, staan Jezus op, kniel hij neer en was allemaal zijn voeten. Die koning verander in een knecht. Die leeuw van Juda wordt een mak lam, wat hemzelf laat slag. Hij verneder om. Hij dient zijn dienaren. Hij heeft zijn volgelingen lief tot die uiterste. Hij heeft zelfs zijn vijanden lief, nog aan die kruis. En ons heeft vandaag aan zijn tafel gezet. Die gastheer heeft hemzelf voor ons vernederd. Hij heeft zoals een lam geworden, zonder om te klagen. Hij heeft hemzelf laat slag, zonder om enige verweer te geven. En wanneer hij brood en wijn op tafel zet, biedt hij hemzelf aan ons aan. Zijn leven, zijn eer, zijn kracht, hij heeft alles afgelegd voor ons. Wie kan daardoor onbewoord blijven? Zien zijn liefde raak? In die brood en wijn, in die voetwassing, in die vernedering aan die kruis, in zijn uiterste zwakheid, hij sterft zonder verweer. Zien jij zijn liefde raak? Ja, zijn liefde, dit is waar ons begin. Want luister mooi, een nieuwe gebod geef ik jullie, dat jullie elkaar moet lief hebben, zoals ik jullie lief gehad heb, moet jullie ook elkaar lief hebben. En let nou op die volgorde in die tweede zin. Zoals ik jullie lief gehad heb, moet jullie ook elkaar lief hebben. Zoals ik, moet jullie ook. Dit begint dus met Jezus' liefde. Zonder dit gebeurt er niks in ons niet. Dan blijft ons diezelfde zelfgecentreerde, zelfliefhebbende, eigenzinnige zondaars. Die dood van Christus is die hoogste bewijs van zijn liefde voor ons. Word stil. Zie dit raak. Aanvaard het. En laat het jouw hart veranderen. Ja, je moet wel bij de liefde van Christus beginnen. Hij heeft ons eerste lief gehad. Dit is in elk geval een tijdsvolgorde. Hij eerste. En daarom heeft ons christenen geworden. Daarom is ons gered. En nou beveel hij ons om elkaar lief te hebben. Maar daar is ook een logische volgorde. Daar is niet een manier om bij die gebod te beginnen. Ja, laat ons nou eerst maar proberen om elkaar lief te hebben. En dan is ons wel aanvaardbaar voor God niet. Nee. Ons kan niet beginnen met die gebod, jullie moet van elkaar lief hebben niet. Het is voor ons onmogelijk om lief te hebben als ons niet eerste zij liefde ontvangt. Daar is geen liefde in mijn hart niet. Ja, daar is die biekje wat ik liefde noem. Maar dit droog vinnig op wanneer ik tegenstand ervaar. Wanneer ik niet liefde terug ontvang. Wanneer mijn liefde afgewijs wordt. En dat is altijd verskonings om mijn naaste, ook in die kerk, niet lief te hebben. Ach, hij of zij is zo moeilijk. Zij is altijd maar... Hij is te vol van hemzelf. Ik weet nog wat zij laatst week van mij gezegd, oor mij gezegd. Nou, zonder zij liefde kan ik maar vergeet om andere liefde in. Dit kost mij te veel. Ik kies voor mijzelf. Maar die kruis en dood van Christus, het alles verandert. Na zijn dood komt, woont hij in ons met zijn liefde. Zijn geest verbindt gelovigen aan Christus. En nou is dit voor elke gelovige, hij in ons en ons in hem. En daarom kan je net naar die gebod kijken, door die lens van zijn liefde. Daar kan net liefde uit jouw hart uitstroom, wanneer het eerste skoongewas is. En volgestroom het en oorloop van zijn liefde. Jezus het aan die kruis zijn vijanden naar hem toegetrek, hulle skoongewas en hulle harte verander. En nou kan dit niet anders, of daar die nieuwe vrienden van hom, gaan niet net om lief heen nie, maar ook mekaar. Die tweede gedeelte. Jezus maakt homself zichtbaar in ons liefde. Dit wordt gedurig door herhaal in die Nieuwe Testament, in die Bijbel. En Johannes 3 vers 11 zegt, want dit is die boodschap wat jullie van die begin af gehoord hebben, dat ons mekaar moet lief hebben. En daar is dus eindelijk niks nuts aan die gebod nie. In die Oude Testament had je ook die gebod gehad, je moet jouw naaste lief hebben als jouzelf. Dit was die vervulling van die wet. Maar nou wordt het bij je dieper, je moet zelfs jouw vijanden lief hebben. En dit wordt in het Nieuwe Testament bij een keer herhaald. 1 Thessalonicense 4 vers 9 wijst hoe basis hier die liefde is. Dit is deel van jouw identiteit, deel van jouw christenwees. Paulus zei, oor die broederliefde had jullie niet nodig dat ons jullie schrijven niet. Want jullie is zelf door God geleerd om elkaar lief te hebben. Zo basis, zo is dit. En dit is nou een verplichting. Die enigste wat ons nog tegenover elkaar heeft. Wees aan niemand iets schuldig, niet, behalve om elkaar lief te hebben. Want hij wat de ander lief heeft, het die wet vervul. Romeinen 13, vers 8. Hier de liefde is speciaal. Jezus brengt mensen bij elkaar. Hij verbindt ons aan elkaar. Ons zien niet gelijkgezindes niet, maar ons herken gelijkgewastes. Zondaars, wat net zoals ons niks verdienen en niks goeds kan rechtkrijgen. En Jezus heeft nou een speciale plan voor hier die bijzondere gemeenschap. Hieraan zal allemaal weten dat jullie mijn discipels is, als jullie liefde onder elkaar heeft. Daar staan dus bij op die spel. Wordt Christus zichtbaar door die handen en voeten van zijn lichaam op aarde? Wanneer ons nadenkt over ons kerkse taak in die wereld, nou, waaraan denk je dan? Je kan denken aan ons taak om die evangelie te verspreiden. Hoe kan ons dit die beste doen? Je gaat denken over die boodschap. Wat kan ik zeggen? Wat kan ons uitdragen over Christus? Een ander zal dan ook zeggen, ja, ons moet die leer van die evangelie zuiver bewaren. Ja, inderdaad. Wanneer je die evangelie zou verloren, en wanneer ons niet meer van elkaar en van ander kan zeggen dat ons met ons zonde moet breken, dat is bekering, en op Christus alleen moet vertrouwen, dan heeft ons geen boodschap meer voor die wereld niet. Dan is onze liefdadigheidsinstelling, maar meer ook niet. Maar zuivere leer is niet alles niet. Mensen wat elkaar en ander beoordeel, of hulle wel recht is, kan nogal een moeilijke groep worden. Zelfgenoegzaam, bedweterig, trots. Het is een gevaar voor ons kerken dat ons zo wordt. Samen als een gemeente of ook persoonlijk. Wanneer ons buitenstaanders, die maat neem. En om dit te voorkom, moet ons naar Christus kyk. Indien ons die evangelie wil bewaar, die suivere leer, die evangelie, die skat, moet ons dit toelaat om ons denken te laat verander en dit dan uitleef. Dit maak ons nederig, dienend en liefdevol. Die liefde van Christus neem besit van ons, neem oor in ons hart en dan kan en sal ons begin om mekaar lief te hee. Nou, wat staan op die spel? Jezus het daarvoor gekies om homself sigbaar te maak in die kerk. Daar is een voorbeeld bekend van die kerk van die eerste eeuwen, dalk het van julle dit al gehoor. Christene was in die tijd van die Romeinse Rijk, die eerste eeuwen, daarvan beschuldigd dat hulle die keizer niet wou gehoorzaam nie, en dat hulle die keizer ook niet wou vereer nie. De keizer was niet net die staatshoofd nie, hij was ook God. En christene het geweier. En daarmee het hulle, is hulle aangeklaagd, daarom is hulle aangeklaagd van verraad tegen die staat. Hulle is voor die leeuws gegooid en veracht. Maar toen van die Romeinse burgers nauwkeuriger kijk, zien we iets bijzonders. Die christenen het mekaar lief gehad. En niet net mekaar, hun eigen mensen niet, maar ook die heidenen. Hulle hart het oorgeloop voor mensen in nood. Christenen het geld ingezameld om voor die armes te geven. Hulle het niet die armes geblameer nie, van ja, julle is lui. Julle eie skuld nie, hulle nie, julle skouers opgehaal nie, en hulle rug op hulle gekeer nie. Ja, hulle het gehelp. En later, toe die pes geheers het, was dit die christene wat siekes verzorg het. En nie net christene nie, maar hulle het ook die heidene sy siekes verzorg. Met gevaar van eie leven. Van hulle het self aan die pest gesterf, omdat hulle ander verzorg het. En so skryf een van die heidense skrywers, hulle zorg zelfs voor ons siekes, hier die christene. En hy was verbaas. Nou, hier die liefde van Christus in christene het dus diep indruk gemaakt. Die heidene het begin raak zien, dat die liefde van Christus mensen diep in hun harte verander. Wauw, hulle leef niet meer voor hulle self nie. Hulle hou op om hulle self te verdedig en is bereid om zelfs hulle leven op te offer voor hulle vijand. Want die mensen waarvoor hulle leven opgeofferd het, was diezelfde mensen wat in die Colosseum dalk gesit het en dit geniet het om christenen te zien verskuur word door leeuws. Dit was die Romeinse burgers. Daar die christenen. Was bereid om hun eigen leven voor hulle te gee. Nou, dis hoe Christus sy liefde besit neem van ons. So wordt Christus wat in die hemel zit en regeer zichtbaar op aarde. Nou, maar hoe moet ons dan lief hê? Die gebod om mekaar lief te hebben was al reeds deel van die Oud Testament. Maar nadat Jezus gesterf het en zijn liefde daarin bewijs het, komt hier die gebod in baie gedeeltes van die Nieuw Testament terug. 1 Petrus 1 vers 22 sê, als jullie in gehoorzaamheid aan die waarheid, jullie zielen door die geest tot ongeveinsde broederliefde gereinigd het, moet jullie mekaar vurig lief hebben uit een rein hart. Dus die waarheid en die liefde staan in een baie nauwe verhouding tot mekaar. Wanneer jy gehoorzaam is aan die waarheid, moet nooit die evangelie, die leer van Christus, opofferen. Wanneer jy gehoorzaam is aan die waarheid, reinig die geest van Christus jouw ziel en begin jy ongeveinsde liefde gee. Ongeveinsd. Ja, dit betekent dat je dit dus niet net voor die vorm doet. Dat je een masker draagt. Dat jij maakt alsof je iemand lief hebt, maar niet met woorden. Dit betekent niks niet. Dat is net de buitenkant. Jij ziet net die rechte dingen wat van jou verwacht wordt. Zoals om dingen te zeggen wat politiek correct is. Je vermijdt slechte woorden en je gebruikt net aanvaardbare woorden. Nou, in die gemeente van Christus is dit niet genoeg nie. Dit gaan oor die hart en dit gaan oor die hand. Jezus roept ons op om elkaar vurig, vanuit een rein hart, lief te hebben. Liefde betekent dat je geduld hebt met elkaar, met de anderen zijn zwakheden. Wat is dit moeilijk? Je gooit niet touw opnieuw wanneer die zuster jou nou reeds 2 keer slecht gepraat heeft en haar 2 keer bekeerd heeft. Het is moeilijk. Om lief te hebben betekent dat jij dat niet. Dat betekent niet dat je alles met die mantel van die liefde bedekt en niet zondes mag noemen. Nee, nee, die liefde verheugt om niet in die kwaad en zal dit ook niet weer laten aangaan. Nee. In liefde moet ons elkaar vermaan en terugroepen naar Christus. Om een ander op zondes te wijzen, indien jij dit in waarheid en liefde doet, is een daad van liefde. Dan kan hulle sonde raak sien en daarvan bekeer. Dit kan die persoon red. Nou, ik kan niet die toepassing op al die verschillende situaties in jou of uw leven hier gaan noemen. Maar ons gaan dus huis toe met de opdracht. Gaan denken hierover. Hoe kan ik mijn naaste in mijn huisgezin, in die gemeente, rechtig vurig lief hebben? Waar heb ik dit geweier? Waar heb ik een kort pad gevat? En die ander net ontwijk? Pleks van om hem of haar lief te hebben. Ons verlaat die tafel van Christus, waar Christus zijn liefde weer eens voor ons bevestigd heeft. Ons gaan huis toe met die voornemen, die vaste voornemen, om elkaar vurig lief te hebben. Ons het werk om te doen. Liefde is een werkwoord. Maar Christus wil dit in ons doen. Hou aan om op hem te vertrouwen. En om gedurig door voor hem te vragen dat hij zijn liefde in jouw hart uitstort door zijn geest. Amen.